Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin u momenteel kan luisteren naar een vaste retraite, gebracht door priester Karel Loots. In de aflevering van vandaag heeft hij het over de heilige Philippus Neri en de eerbied voor God.
Maandag in de tweede week van de 40 dagen tijd. Wat is de bron van ons leven? Ik heb al een paar keer gesproken over de Eucharistie. Gisteren heel bijzonder over de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie. Nu wil ik het vandaag hebben over de dankzegging na de Heilige Communie. Philippus Neri, geboren in 1515 en gestorven in 1595, was een heel bijzondere heilige. Hij had de bijnaam Pippo Buono, goede Pippo, omdat hij altijd blijmoedig was. Anderen gaven hem gewoon de bijnaam de Heilige. Hij leefde heel arm en sober. Hij was een van de meest geliefde biechtvaders van Rome en van hoog tot laag, van rijk tot arm, schoven de mensen aan bij zijn biechtstoel. Vele mensen vonden hem geweldig, een heilige, de heilige. Philippus had zo zijn eigen manier om mensen iets duidelijk te maken. Toen hij hoorde dat de mensen hem bewonderden om zijn armoede en soberheid, en toen hij merkte hoezeer de mensen naar hem keken in plaats van naar Jezus Christus, in wiens naam hij sprak en handelde, toen maakte Philippus op een opvallende manier duidelijk hoe betrekkelijk en vergankelijk het aardse is. De mensen die hem vereerden en met hem dweepten, zoals men tegenwoordig met filmsterren en zangers doet, hield hij gewoon voor de gek. Maar hij deed dat wel op een heel speciale manier. Hij maakte zichzelf belachelijk. De mensen zeiden, wat een heilige, zo arm, zo sober, een echte heilige. En Philippus, om alle praatjes over zijn armoede van tafel te schuiven, droeg een hele maand lang over zijn versleten toog een kostbare pelsjas. Daarmee liep hij dan te pronken. Heel deftig liep hij dan door de stad. Soms stond hij stil om zichzelf als een pauw zo trots te bekijken. En toen er eens een chique dame midden op stad voor de heilige, voor Philippus neerknielde en hem luidop, zodat iedereen het hoorde, prees om zijn heilig leven, zette Philippus zijn bril op haar neus, zodat ze nog beter naar hem kon kijken. De mensen die dat zagen, moesten natuurlijk smakelijk lachen. En toen er eens een rijke, mooi geklede dame met een mooi kapsel hem als heilige aansprak, en toen ze vroeg of hij haar zou aanraken, wreef Philippus met een hand zo door haar haren dat er niets van dat mooie kapsel overbleef. De faam van Philippus' heiligheid werd er niet kleiner door, integendeel, groter zelfs. Verschillende pausen hebben hem tot kardinaal willen maken, maar Philippus vond dat maar niks. Hij zei, ik word pas kardinaal wanneer ik het wil. Nooit. Toen de paus eens een bijeenkomst had met vele hoogwaardigheidsbekleders, Philippus was erbij, en de paus hem een rode kardinaalshoed op het hoofd wilde zetten, fluisterde Philippus Neri van alles in het oor van de paus, de mensen keken vreemd rond en hij gaf de kardinaalshoed terug. Zo maakte Philippus de hele zaak belachelijk. Philippus Neri had een vrolijk karakter. Hij wilde niets liever dan blijmoedig spreken, preken. Vrolijk zijn was zijn leuze. Hij zei eens, een goed en opgewekt humeur strekt je hart en doet je volharden in het goede. De echte weg om vooruitgang te maken in de heiligheid, in heilige deugden, bestaat erin te volharden in heilige vrolijkheid. Hoe vrolijk en opgewekt Filippus ook leefde, het betekende niet dat hij oppervlakkig leefde of alleen maar grapjes maakte. Integendeel, hij wist heel goed wat nodig was voor een echt gelovig leven. En daarom durfde hij ook duidelijke eisen te stellen aan de gelovigen. Hij was een biechtvader met zeer veel biechtelingen. Dagelijks zat hij uren en uren in de biechtstoel, meestal 12 uur lang. Hij was zeer geliefd als biechtvader. Langs wegen van geleidelijkheid wist hij ook anderen tot de heiligheid te brengen. De penitenties die hij zijn biechtelingen oplegde, hadden doorgaans een geloofsopvoedende betekenis. Zo vroeg hij van iemand die van een bepaalde zonde een gewoonte had gemaakt onmiddellijk, na elke val, tot hem terug te komen. De gewoonte van de zonde moet door de gewoonte van de verzoening met God overwonnen worden. De zondaar gehoorzaamde en Filippus zond hem iedere keer weer getroost weg, met steeds dezelfde verplichting. Dat ene middel tot genezing was voor de zondaar zo'n krachtige hulp dat hij in enkele maanden niet alleen van die zonde, maar ook van vele anderen bevrijd was. Een bijzondere devotie had Filippus Neri voor het heilig sacrament van de Eucharistie. In die dagen was het geen gebruik dat de priesters dagelijks de mis vierden. Filippus spoorde de priesters aan om dat wel te doen, dagelijks de mis vieren. Vele gelovigen kregen van hem de raad om dikwijls de heilige communie te ontvangen. Waar het om gaat, is het waardig en vrij van zonden met grote eerbied de communie te ontvangen. Filippus legde alle nadruk daarop in zijn predicatie. Maar ook wat betreft de verering van het heilig sacrament van de Eucharistie en wat betreft de eerbied daarvoor, bleef Filippus Neri de man Gods, die zo zijn eigen manier had om de gelovigen duidelijk te maken waar het echt om gaat. Door een grap of een plagerijtje wist hij direct de kern van gebrek aan eerbied bij de mensen duidelijk te maken. Zo gaat er een verhaal, maar dat is voor zometeen. Filippus Neri had zo zijn eigen manier om de gelovigen duidelijk te maken waar het echt om gaat in de Eucharistie. Door een grap of een plagerijtje wist hij direct de kern van gebrek aan eerbied bij de mensen duidelijk te maken. En zo wil ik u een verhaal vertellen. De misdienaars van de kerk van Santa Maria Novella, die hadden weer heel wat pret. Want Philippus Neri had weer eens een frats uitgehaald. Wat was er aan de hand? Wat was er gebeurd? Zojuist had barones Donna Pompilia de Rossi de kerk verlaten. Maar de mis was nog niet ten einde. Je hebt zo van die mensen die steeds te laat komen en dan vooraan in de kerk gaan zitten, een beetje om op te vallen bij de mensen. Zo kan iedereen zien dat je in de kerk bent, of kun je ook laten zien wat voor mooie kleding je nu weer aan hebt. Andere mensen verlaten de kerk voordat de mis afgelopen is, omdat ze het zo druk hebben, of om dezelfde reden waarom ze te laat komen. Of, noem maar op. Van barones Donna Pompilia de Rossi wist iedereen dat ze het niet te druk had. Ze had tijd genoeg. Maar ze had er een gewoonte van gemaakt om direct na de communie de kerk te verlaten. Ze wachtte niet op de zegen. Ze vertrok gewoon. Ook deze dag niet. Philippus was in de kerk en zag het gebeuren. Hij had net de laatste communie, het lichaam van Christus, gegeven en de barones die was al vertrokken. Om de kerk te verlaten, ja. Philippus ging vlug de sacristie binnen, terwijl hij zei, snel, snel. En vier misdienaars, die klaarstonden voor de volgende mis, met brandende kaarsen in de hand, hij stuurde ze de straat op. Hij gaf ze wat instructies en daar liepen de misdienaars door de kerk met brandende kaarsen recht naar de ingang van de kerk. Ze kwamen juist op tijd bij de ingang van de kerk, zodat een van de misdienaars nog net de deur voor de barones kon opendoen. De barones ging de straat op met de vier misdienaartjes, met die brandende kaarsen, aan elke kant twee. Ze hadden vuurrode toogjes aan met witte rochetten. De barones was verontwaardigd en ze snauwde naar de misdienaars. Wat moet dat? Waar zijn jullie mee bezig? Philippus Neri was ondertussen langs de buitendeur van de sacristie langs de kerk gelopen en hoorde de barones die vraag stellen. Hij zei, wat moet dat? Wel, wel, ik heb de misdienaars gestuurd, hoogwelgeboren vrouwen. U, mevrouw de barones, heeft zojuist de communie ontvangen en onmiddellijk de kerk verlaten. Het lichaam van Christus, de heilige hostie, is nog niet verteerd. En de kerk vraagt dat wanneer het allerheiligste sacrament op straat wordt rondgedragen, zoals bij processies, het allerheiligste sacrament door kaarsen wordt omringd. Daarom heb ik misdienaars met brandende kaarsen achter u aangestuurd. Zij zullen u begeleiden door al de straten van de stad totdat u thuis bent aangekomen. Op deze woorden van Philippus Neri werd het gezicht van de barones even rood als de toogjes van de misdienaars. Ze sloeg haar handen tegen elkaar en zei, Madonna mia. Ze keerde zich om en ging terug de kerk in. Vanaf dat moment heeft niemand nog barones Pompilia de Rossi voor het einde van de mis de kerk zien verlaten. Ze bleef vooraan, ze bleef voortaan zitten tot na de zegen. Beste luisteraar, een kleine verduidelijking. Nooit te vroeg de kerk verlaten, maar wachten tot de priester de gelovigen wegzendt. Waarom? Omdat onmiddellijk na de communie er een tijd van stilte in de mis volgt. Ieder die het lichaam van Christus ontvangen heeft, blijft stil in gebed, dankbaar om de aanwezigheid van Jezus Christus in zijn hart. Na de communie is het lichaam van Christus opgenomen in ons menselijk lichaam. Beter nog, door de heilige communie worden wij ten volle opgenomen in het lichaam van Christus. Om deze vereniging met Jezus Christus, de Heer, kunnen wij danken. Na de communie past het dan ook om even stil te zijn, even bidden, de Heer te danken. Anders gaan wij aan het kostbaarste op aarde, het lichaam van Christus, Jezus zelf, voorbij. Als je van iemand houdt, ben je graag bij hem of haar en maak je tijd voor deze persoon. Als wij van Jezus Christus houden, maken we tijd voor hem, zeker nu hij te gast is in uw hart. In het dagelijks leven is het heel onbeleefd om een gast te ontvangen en daarna te doen alsof dat hij er niet is. Het getuigt van grote eerbied wanneer men na de communie even bidt om met de hemelse gast te spreken. Er is niets op tegen als je na de mis, na de zegen, nog wat in de kerk blijft nabidden. Juist door ons stil en innerlijk gebed na de communie wordt ons geloof verdiept. Ons geloof in de aanwezigheid van Jezus. Daarom is de dankzegging na de communie een belangrijk moment. Dan weten alle gelovigen zich in stil gebed te verenigen met elkaar, één lichaam, en met Jezus Christus zelf, die in de harten van mensen leeft. Als wij ter communie gaan, dan is Jezus in ons. Hij leeft in ons. We spreken dan met Hem. We danken Hem omdat Hij in ons wil leven en wonen. We danken Hem op de eerste plaats voor al wat Hij voor ons gedaan heeft en nog steeds wil doen en doet. En dat wij zo van dank en vreugde vervuld zijn, kunnen we Hem ook al onze vragen en noden voorleggen. We weten dat Hij meer van ons houdt dan wij van Hem. We weten ook dat Hij naar ons luistert. En daarom mogen wij Hem met een gerust hart veel vragen. Vraag veel, dan kunt u veel verkrijgen. Beste luisteraar, kent u Bill Gates? Het is een van de rijkste mannen van de wereld. Als er iemand rijk is, zou men kunnen zeggen, die is zo rijk als Bill Gates. Maar vroeger zei men, die is zo rijk als Rockefeller. De naam Rockefeller is voor altijd verbonden met rijkdom, net zoals de naam Bill Gates. John Rockefeller, geboren in 1839, werd een van de rijkste mensen op aarde. Als jonge man was John Rockefeller heel sterk en gespierd als een atleet. Nadat hij begon te werken in een bedrijf, wilde hij steeds meer. Toen hij 33 jaar was, had hij zijn eerste miljoen dollars verdiend. Elke seconde dat hij wakker was, werkte hij. Op zijn 43ste stond hij aan de top van het grootste bedrijf ter wereld. Op zijn 53ste was hij de eerste dollarmiljardair en de rijkste man op aarde. Hoewel hij succesvol was en veel geld verdiende, was hij niet gelukkig. Hij was ook niet gezond. Hij begon last te krijgen van allerlei kwalen. Een journalist schreef in de krant dat hij eruit zag als een mummie. Hij verdiende wel 1 miljoen dollar per week, maar zijn maag was zo slecht dat hij alleen een droge beschuit en wat melk kon eten. Net als Scrooge, de hoofdpersoon in het kerstverhaal van Dickens, was Rockefeller zo eenzaam als een oester. Eens zei hij dat hij alleen had gewild dat de mensen van hem hielden. Maar hij wist niet dat alleen mensen die zelf van iemand houden ook bemind worden. Hij wist niet dat als je goed bent voor een ander, de anderen ook goed voor je zijn. Hij was niet iemand die diende, maar heerste. John Rockefeller hield met niemand rekening. Zwakke mensen trapte hij de grond in om nog meer winsten te maken. Er waren zelfs mensen die hun huis moesten verkopen om John Rockefeller te kunnen betalen. Hij leefde zoals Jezus zei: zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken. Alles wat zij doen, doen ze om bij de mensen op te vallen. Ze zijn belust op de voornaamste plaats. Op de olievelden van Pennsylvania was Rockefeller zo gehaat dat mensen zijn foto aan een galg hingen. Dag en nacht had hij lijfwachten om zich heen. De gigantische rijkdom bracht hem geen rust en geluk. Hij werd zieker en zieker. En hoe meer hij zijn rijkdom vergrootte, hoe meer hij voelde dat het geld hem doodde. Hij kon niet meer slapen. Hij was nergens blij mee. Toen hij 53 jaar werd, schreef een journalist: het is de oudste man die ik ooit gezien heb. Hij leefde van beschuit en melk, zijn lichaam werd zieker en zieker en zijn ziel werd steeds rustelozer. Iedereen zei en dacht dat hij binnen het jaar zou sterven. De kranten hadden zijn necrologie, zijn in memoriam, al klaar liggen voor als hij zou sterven. Tijdens de lange nachten dat hij wakker lag, dacht hij na. Op een nacht besefte hij dat van al het geld dat hij verdiend had, hij niet één dollar kon meenemen naar de andere wereld. Het leek wel of hij zijn kaartenhuisje in elkaar zag vallen en zijn zandkasteel zag wegspoelen. Hij herinnerde zich ook het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus. Vroeger kende hij de verhalen van de Bijbel. Hij wist wat er met Jezus gebeurd was. Hij herinnerde zich dat Jezus gekomen was om te dienen. Rockefeller besefte voor het eerst in zijn leven dat men geld niet moet ophopen, maar dat geld de mensen moet dienen en zegen brengen. Zoals Scrooge in het kerstverhaal van Dickens besloot hij 's morgens om zijn geld een zegen te laten worden voor anderen. Hij ondersteunde liefdadigheidswerken. Hij stichtte de Rockefeller Foundation, een organisatie die goede werken deed. En zijn rijkdom vloeide naar de noodgebieden in de wereld. Je zou een dik boek kunnen schrijven over de zegeningen van zijn honderden miljoenen dollars die hij aan universiteiten, ziekenhuizen, missieorganisaties en miljoenen arme mensen schonk. De financieringen van John Rockefeller maakten de ontdekking van penicilline mogelijk. Zijn dollars redden nog dagelijks mensen met malaria, tuberculose, difterie of andere ziekten. In het leven van John Rockefeller gebeurde ook iets. Toen hij luisterde naar het evangelie, toen hij luisterde naar wat Jezus gezegd had en eigenlijk nog zegt, veranderde hij helemaal. Toen hij naar de nood van arme mensen luisterde en hen hielp, kon hij weer slapen en alles eten. Hij werd een blij mens. Vroeger was hij bitter, wrokkig, lusteloos, egoïstisch, maar dat verdween allemaal. Het hart van John Rockefeller werd met liefde en dankbaarheid vervuld. De kille, koude man die mensen afstootte, was plotseling een warm en hartelijk mens geworden. Toen Rockefeller 53 was, leek het of hij spoedig zou sterven, maar toen hij Gods woord in praktijk zette, werd hij rijk gezegend. Jezus zegt en leert ons: gij hebt maar één meester en gij zijt allen broeders. Broeders en zusters zorgen voor elkaar. Ergens anders zegt Jezus: geef, dan zal ook aan u gegeven worden. In rijke, volle, overvloedige mate zal aan u gegeven worden. Deze beloften van Jezus werden aan John Rockefeller vervuld. Hij vierde zijn 54ste verjaardag, zijn 55ste verjaardag. De jaren kwamen in overvloed. Hij werd bijna 98 jaar. In de Bijbel horen we God dikwijls zeggen: wanneer gij niet luistert naar mij, naar de Heer van de hemelse machten, dan zal het slecht met u gaan, dan gaat het slecht aflopen. En Paulus zegt tot de christenen van Thessalonica: wij danken God dat gij het goddelijk woord hebt aanvaard. Het blijft werkzaam in u die gelooft. Broeders en zusters, beste luisteraars, laten wij als gelovige mensen onze medemensen dienen, helpen waar het kan. Laten wij het woord van Jezus Christus in praktijk brengen. Hij heeft gezegd: wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Deze 40-daagse vastentijd is een ideale tijd om ons het lot van andere mensen aan te trekken, misschien mee te doen met een vaste actie.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vaste catechese voor vandaag, u gebracht door priester Karel Loots. U kan alle afleveringen ook online terugvinden op radiomaria.be en ze indien gewenst herbeluisteren. Radio Maria wenst u een genadevolle vastentijd.